Gemeente, u wordt herinnerd, komende dinsdagavond, 22 januari om 7:45, Bijbellezing. En dan komende donderdagavond, 24 januari, 2:30, ouderenmiddag. En dan vrijdag 25 januari om 5:30, de gemeentemaaltijd. En de belijdeniscatechisatie gaat op die avond gewoon door om 8:00. En we willen in deze dienst nu voorbereiding hebben op het heiligavondmaal dat te vieren is komende zondag hier in de kerk. Tot zover dan deze mededelingen. Zullen we de dienst samen beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 145, de versen 1 en 3. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. 145, de versen 1 en 3. stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Zingen wij daarna Psalm 31, vers 3. Gij zijt alleen, wat zou ik vrezen, mijn rots, mijn burg, o Heer. Ja, uw naam ter eer zult gij mij tot een herder wezen. Psalm 31, vers 3. Na de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is Psalm 25 en we lezen de versen 1 tot en met 10. Psalm 25, de versen 1 tot en met 10. Een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik, laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten, zullen niet beschaamd worden. Ze zullen beschaamd worden die trouweloos handelen, zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goedertierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet aan de zonden mijn jonkheid, noch mijn overtredingen. Gedenk mijne naar uw goedertierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heer is goed en recht, daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht. En hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en waarheid. Degenen die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Tot zover de schriftlezing. En de tekst wordt gevormd door de laatste woorden van vers 4. Vers 4. Leer mij uw paden. Tot zover. In ons gebedsgemeente willen we ook denken aan broeder en zuster Hamelink, in het bijzonder zuster Hamelink, die afgelopen week gevallen is en haar sleutelbeen gebroken heeft en dat moet thuis met rust herstellen. We willen ook denken aan zuster Van Straten, die ook gevallen is en heeft haar been gebroken en moet morgen geopereerd worden. Zullen we samen de Heere bidden en vragen om een zegen over deze dienst. Heere, heilige God, gij die troont in heerlijkheid en in majesteit, in roem, gij die groot zijt. En gij die te loven en te aanbidden zijt en te prijzen zijt. Gij wie het waard is om alle lof en eer te ontvangen. En u, Heere Jezus, hebt van uw Vader een naam gekregen boven alle naam. Opdat in uw naam zich alle knie zou buigen en alle tong zou belijden dat u Heere bent. Heere God. En wij danken u dat u er zelf voor zorgt dat door heel deze wereld heen uw naam aanbeden wordt, ook op deze uw dag. En Heere, wij zien zo velen die dat niet doen. We zien zo velen die vastzitten in de ellende van deze wereld, van een leven zonder u. We zien zo velen die vastzitten in valse godsdiensten, die in ellendige toestanden leven en ook nog door een valse godsdienst zijn vastgehouden. O Heere, onze gedachten gaan uit naar die miljarden mensen waar wij geen weet van hebben, die in deze wereld wonen, die u niet kennen. En wij bidden u, Heer, of u wilt geven dat overal uw woord mag klinken. Dat u overal tegelijkertijd mannen wilt hebben die uw woord verkondigen. En waar uw woord open gaat. En waar mensen door dat woord ontdekt worden. En bekeerd en vertroost worden. O Heere, wilt u de wereld vullen met uw kennis. Wij haken ernaar dat uw naam de eer en de lof zou ontvangen. Heere, zegen ook de bediening van uw woord in ons midden. Want we belijden u, al zijn wij er veelal bij opgevoed, bij de waarheid. We belijden u, Heere, onze zonde, dat wij het zo vaak maar voor kennisgeving aannemen. Dat we zo rijk gezegend zijn, als dienaar van het woord en als ambtsdragers en als gemeenteleden. Maar we belijden u, Heere, dat wij zoveel zaken zomaar voor kennisgeving aannemen, alsof het heel gewoon is. En dat wij het wonder zo gauw kunnen vergeten. En dat we er zo gauw aan voorbij leven wie u bent in uw heiligheid en in uw grote liefde en barmhartigheid. O, wij bidden u of u ons wilt aanraken met uw heilige geest, opdat wij vertederd worden onder uw goedheid, opdat we klein worden en verbroken worden vanwege onze zonden. Ach, Heere, u weet daarin ook de maat te geven van verbrokenheid. Maar u maakt ook onderscheid, ook onder uw volk, in de kennis van Christus. Maar wij bidden u, Heere, wilt u ook hier doorwerken en diepere inzicht geven onder uw volk en kinderen wie u bent, opdat het leven van uw kinderen mag zijn een nazoeken van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. O, wij bidden u, wanneer wij hier geen deel aan hebben en wanneer wij inderdaad maar alles gewoon vinden en het maar veronderstellen dat het wel goed met ons is en dat we maar steunen op eigen gerechtigheid, dan bidden wij u of u ons daarvan wil bekeren, maar of wij de zondaar mogen worden voor u, dat dat voor een ieder van ons mag gelden, dat wij de zondaar worden en dat we klein worden, dat we niet langer zien naar anderen, maar dat we in dit opzicht zien naar onszelf. En wanneer het gaat om goede zaken, dat we dan de ander uitnemender achten dan onszelf. Trouwe God wil ook die gestalte in ons leggen die in u was, Heere Jezus. Die u, wanneer u uzelf ontledigd hebt, vernietigd hebt, tot niet gemaakt. Opdat u de borg en de zaligmaker zou kunnen zijn. Heere, help ons ook onszelf te vernederen voor u en ook uw beeld af te stralen. En dat kan alleen maar in de weg van bekering en geloof, gewerkt door uw heilige geest. Heere, wil het bewerken, wil de rijen doorgaan. Hen die een vreemdeling zijn van u, die niet wedergeboren zijn. Heere, wilt u hen wakker schudden, wilt u hen prikken in het hart. We leggen u onze doden u voor, onze geestelijke doden. En we bidden u, Heere, wilt u hen leven geven. En wilt u de blinden het gezicht geven. En zij die kreupel zijn en mank, die niet bij u kunnen komen, die u niet kunnen aangrijpen, wilt u hen aangrijpen. En in het bijzonder in een week van voorbereiding op het heilig avondmaal, dan bidden wij, Heere, om uw genade, dat u maar zelf op huisbezoek bij ons zult gaan. En dat u in onze harten wilt werken. En dat we ermee ernstig mee bezig mogen zijn, dat de Meester is hier en hij roept ons. Dat we er niet vanzelfsprekend maar zullen aangaan. Dat we niet vanzelfsprekend maar zullen afblijven. Maar dat het voor ons een worsteling en een strijd mag zijn. En dat we niet zullen rusten voordat we rusten aan de boezem van de Heere Jezus Christus. O, wij bidden u dan om ontdekkend licht en om het werk van uw geest die Christus verheerlijkt. O, houd in ons midden nog over een arm en ellendig volk in zichzelf, maar een volk dat hoop heeft, een volk dat hoopt op de naam van de levende God en die door God zijn bezocht in genade, opgezocht. Heere, wilt u bemoeienissen met ons hebben? En zo geven dat het geestelijke leven mag bloeien in ons midden. Dat wij gericht zijn op uw eer, op uw naam. Heere, wees ons nabij. Zegen uw dienaar wanneer hij geroepen wordt om het woord te verkondigen. Geef hem kracht om te spreken en liefde en bewogenheid. En zegen de gemeente. Laten de jongeren ook aangeraakt mogen worden door uw woord. Werk met uw geest in hun harten. En gedenk de kinderen in uw genade die u ons gegeven hebt. Gedenk hen ook die kinderen verwachten, Heere. Wat een blijdschap is dat en een voorrecht. O zegen ons allen in onze roeping die u geeft in het leven. En wilt u met uw geest onze gedachten behoeden en ons leiden, dat we die vrede met u mogen kennen en mogen leven met u van dag tot dag. Heere, gedenk hen die meeluisteren thuis, zegen hen in uw genade. We bidden u voor zuster Hamelink. Ze is gevallen en ook juist nu wanneer haar man ziek is, o Heere, ontferm u over hem en over haar. En geef haar toch dat ze boven verwachting weer mag opknappen, dat ze mag aansterken. Zegen deze broeder en zuster, ook in de dubbele nood waarvoor ze geplaatst zijn. En wilt u hen laten zien dat u een toevlucht bent in alle nood. Gedenk ook zuster van Straten die zo ongelukkig kwam te vallen. Heere, wilt u haar nabij zijn, haar behoeden voor pijn, haar kracht geven ook morgen wanneer de operatie mag plaatsvinden. Wilt u bewaren en beschermen en wil in uw gunst ook herstel geven. Maar boven alles, Heere, laten deze aanvechtingen of deze moeilijkheden in het leven, laten die ons toch mogen uitdrijven tot u. Dat we onze afhankelijkheid beseffen en dat we maar klein voor u worden en dat we maar mogen ontdekken dat u een God bent die helpt in nood en weet ook een dagelijkse moeite ook te heiligen aan onze zielen. Heere God, wij bidden u ook voor het werk wat gedaan wordt in Gent door broeder van Luttikhuizen. Heere, zegen hem daar, zegen ook de diensten daar in die preekstation die wij ondersteunen met andere gemeenten. Heere, geef ook dat daar uw koninkrijk mag komen met kracht. Breid uw kerk uit over deze wereld. Verzoen genadig onze zonden. Delg uit het kwaad dat ons aankleeft. Ook van de afgelopen week. Onnadenkendheid in spreken. Heere, zo gint recht zo moet gaan met ons. En gadeslaan onze overtredingen. Heere, dan waren wij er niet meer. Maar wij bidden u om genade. Enkel om de verdiensten van uw lieve zoon. En wees ons dan genadig. En ons een zegen geven in deze dienst. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij nu het eerste gedeelte lezen van het formulier voor het heilig avondmaal. Het eerste gedeelte van het formulier om het heiligavondmaal te houden, laten we dat nu maar lezen. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heiligavondmaal van onze Heere Jezus Christus. Welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het. En zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zodan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen, kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal, om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier. Gemeente, u krijgt gelegenheid nu de Heere te dienen met uw gaven. Nou is de eerste collecte voor de kerk en de tweede is voor de kerkelijke kassen. Willen wij daarna zingen op Psalm 25 en we zingen de versen 1 en 2. Kef mijn ziel, o God der goden, tot u op en Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. 25, 1 en 2. Geliefde gemeente, wij weten dat er meerdere discipelen rondom de Heer Jezus waren tijdens zijn omwandeling op aarde. Er was eigenlijk een hele groep discipelen die rondom hem waren. En uit die groep daaruit heeft de Heer Jezus zijn 12 discipelen gekozen. Maar later in het begin van Handelingen, dan leest u dat er nog meer discipelen toegevoegd werden aan de kring van hen die de Heer Jezus beleden. In Handelingen 6 vers 1 bijvoorbeeld leest u dat de discipelen zich vermenigvuldigden. Er werd meer bekeerd. En in Handelingen 11 vers 26, daar leest u dat de discipelen eerst te Antiochië christenen genaamd werden. Dus wat is eigenlijk een christen? Dat is een discipel. Een discipel van de Heere Jezus. Dat is iemand die geleerd heeft de Heere Jezus te volgen. Die ook door de Heere Jezus onderwezen wil worden. En die geleerd heeft te luisteren naar zijn stem. Die wil ook een getuige zijn van de Heere Jezus in deze wereld. En zo leeft een kind van God. Een kind van God is een discipel. Een kind van God is een christen, in de ware zin van het woord. En zo ontvangt een kind van God ook dagelijks onderwijs, want een discipel ontvangt onderwijs van de leermeester. Nu zijn al Gods kinderen, die zijn discipelen van Christus. En David was ook een discipel van Christus. Hij heeft gesproken van Christus, geprofeteerd over de komende Messias. Al wist hij niet alles wat vanuit het Nieuwe Testament later geopenbaard werd, toch in de schaduwen heeft David het ook gezien. En David is een discipel, want hij wil ook onderwijs ontvangen van de Heere. En dat lezen wij in onze tekst, waar er staat in vers 4. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. En we zien hier een verdubbeling. Wegen bekend. Leer mij uw paden. Dat lees je vaak in die verdubbeling. Dat komt u vaker tegen in de profetieën en ook in de psalmen. Dezelfde gedachte in het Hebreeuws weer herhaald wordt met andere woorden. En zo zien we dat hier ook. David wil dat de Heere hem zijn wegen, Gods wegen, bekend maakt. En dat de Heere hem zijn paden leert. Nou, daar willen wij nu op letten. En we letten op, leer mij uw paden. En we zien ten eerste de leermeester, ten tweede het leerplan en ten derde de leerling. Dus leer mij uw paden. En dan hebben we enkele gedachten maar over de leermeester en ook over het leerplan, hopen we kort in te gaan. En ook weer enkele gedachten over de leerling. Dus we zijn hier bijeen gemeente in een dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal. En we hopen dat de komende zondag te vieren zoals is afgekondigd. En daarom een vraag, voor wie is nu dit avondmaal? Dat is een vraag waar we onszelf steeds stellen, vooral bij de voorbereiding. Nou, is het voor alle mensen? Nee, het is niet voor alle mensen. Is het voor alle kerkmensen? Nee, het is ook niet voor alle kerkmensen. Is het voor alle belijdende leden van de gemeente? Nee, het is niet voor alle belijdende leden van de gemeente. Voor wie is het dan? Het is zoals de Heidelberger Catechismus ons uitlegt. Het is, de catechismus zegt niet voor alle belijdende leden. De catechismus zegt, het is voor hen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. En die ook begeren, hoe langer hoe meer hun geloof te sterken, hun leven te beteren. Voor hen is het heilig avondmaal. We kunnen het ook zo zeggen. Het heilig avondmaal is voor hen die discipelen van de Heere Jezus zijn geworden. Ze volgen hem. Ze luisteren naar zijn stem. Ze buigen voor zijn leer. Ze belijden dat er dwaasheid en onkunde in hun eigen hart is. Ze belijden dat hij de zaligmaker is. En dat zij niet voor hem kunnen bestaan. Hun zonden getuigen tegen hen. Dus het heilig avondmaal, dat is voor hen die de Heere begeren te volgen. Die de Heere lief hebben en hem meer begeren lief te hebben. En die zichzelf een walging aan zichzelf hebben vanwege hun zonden. Dus zo is het heilig avondmaal, kunnen we zeggen, voor discipelen. Maar ook hier moeten we genuanceerd zijn. Het is voor zijn ware discipelen. Want helaas, er zijn ook valse discipelen. Judas was er ook bij. En er waren er meer die gingen later niet meer meewandelen met de Heere Jezus. Dat ze leken discipel te zijn. Maar ze waren valse discipelen. Het avondmaal, dat is voor ware discipelen. En wanneer bent u nou een ware discipel? Ja, dat is wanneer u uw zonden en schuld belijdt voor de Heere. En dat u die vrede kent door het bloed van Christus. Wanneer Christus geopenbaard is aan uw ziel. En wat wil dat zeggen? Dat Christus u dierbaar geworden is. Dat u waarde in hem ziet. En dat u alle waarde in hem ziet. En dat u uzelf afschrijft. Dat u niets of niemand anders hebt. Eén toevlucht, één rotsteen, één hoop, één naam, één Heere. Dat is Christus Jezus. Dat u voor hem begeert te leven. Hem wilt liefhebben. Ja. En dat is nou een persoonlijke zaak, hoe de Heere u daartoe brengt. En een ieder moet maar naar zichzelf kijken. En zelf in de binnenkamer hiermee worstelen. Maar dat u een discipel bent, dat betekent dat u Christus als uw hoogste profeet en leraar wilt hebben. Dan hebt u zijn woord lief. Dat lazen we ook in het formulier ook. Dat zij die zijn woord verachten, niet aan het avondmaal kunnen komen. Die zijn woord maar opzij zetten en zich niet laten corrigeren door het woord. Niet hongerig zijn naar dat woord van God. Zoals een pasgeboren kind hongerig is naar de moedermelk. Zo'n discipel die hongert naar het woord van de Heere. Die heeft het elke dag nodig. En ze buigen voor hem. Als de hoogste leermeester. En hij beheerst hun leven. En zo willen ze het ook. Nou, de Heer Jezus heeft zijn avondmaal ingesteld voor zulke mensen. Mensen die last hebben van hun overblijvende zonden. Die alleen maar meer schijnen te worden. En dat u meer uw faillissement eigenlijk ziet. Het wordt niks met mij. En dat drijft u al meer uit naar hem. En dan bent u bedroefd dat u God niet de eer geeft waar hij recht op heeft. En als de Heere naar vrucht zou vragen in uw en mijn leven, dan moet je het hoofd buigen met schaamte. En dan is er alleen maar troost in dat de leermeester zegt, uw vrucht is uit mij gevonden. En dan kan dat discipel zijn ook weer bestreden worden. Op verschillende manieren, door twijfel of door verleidingen, of door onrust, door druk, door lichamelijke nood. Het kan lijken soms alsof de Heere uw gebeden niet verhoort. En soms kunt u zichzelf ook een kind van God, of ook een discipel kan zich met schrik afvragen, heeft de Heere wel begonnen, is hij wel begonnen in mijn leven? Nou, te midden van al deze aanvechtingen, is er één adres, de Heere Jezus Christus. En wat een zegen om hem als leermeester te hebben. Dat u met al uw aanvechtingen en bestrijdingen het allemaal voor hem neerlegt. Ze mogen allemaal bij hem komen. Elke dag weer, met elke strijd waar u voor staat, elke dag opnieuw. Wat een zegen om hem als uw leermeester te kennen. Persoonlijk te kennen. Voor wie is nu dit avondmaal? Het is voor hen die hem als hun leermeester kennen en aanbidden. Er zijn de mensen die met David hun leven lang bidden. Heere, leer mij uw paden. Nou, laten wij onszelf hierop richten. Of wij hier iets van kennen. En of wij inderdaad zo leven. Niet vaag. Niet maar een ietsje. Nee, maar dat dit ons leven is. Kennen wij die leermeester? Want als David bidt, leer mij uw paden, dan houdt dat ook in dat er iemand is die leert, dat is de Heere. Hij is de leermeester. En in het geestelijke leven, u voelt het aan, dat hebben we ook al gezegd, de Heere Jezus is die leraar, die leermeester. En hij onderwijst van zonde en genade. Hij laat zichzelf zien als de weg en de waarheid en het leven. Hij laat zijn verdiensten zien voor arme zondaren. En hij laat zijn schoonheid zien. Want wanneer hij verhoogd wordt, zal hij immers toch alle mensen tot hem trekken. Dat betekent alle mogelijke mensen van alle plaatsen. Die zullen door hem getrokken worden als een magneet. En dan gaat de geest... Die is ook een leraar, daar komen we zo meteen op. Maar dat de geest gaat aan Christus uitstallen, omhoog heffen. En dan wordt u getrokken. Want Christus is de samenvatting en de inhoud van Gods woord. Een discipel van Christus leert hem kennen. Zijn kracht, zijn persoon. U leert hem kennen. Hij komt centraal in uw leven, in uw huwelijk, in al uw vriendschappen, in heel de gemeentelijke leven. Er staat het kruis van Christus, wordt daar recht in geplant. Zo leert u hem kennen. En staat ook in de Bijbel, Johannes 17, vers 3, het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dat, hij is de leermeester. En u kunt ook denken wat Paulus zegt in Efeze 4, vers 20 en 21, gij hebt Christus alzo niet geleerd. Indien ge naar hem gehoord hebt, indien en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. En zo bewijst de Heere Jezus ook dat hij de leermeester is, omdat hij op deze aarde gekomen is om God aan ons bekend te maken. En hij heeft ook bewezen dat hij de leermeester is, omdat hij de dood is ingegaan en de prijs betaald heeft en de zonde heeft overwonnen en de hel heeft doorleefd. Hij heeft de straf Gods betaald. En daarom kan hij effectief zondaren overzetten vanuit de dood in het leven. En kan hij zondaren overzetten vanuit de duisternis in zijn wonderbaar licht. Daartoe was hij gestorven, begraven en opgestaan. Daartoe is hij nu aan de rechterhand van de Vader om de hoogste profeet en leermeester van zijn volk te zijn. En hoe werkt deze leermeester dan? Hij werkt door een ander leermeester, door de Heilige Geest. Want de Heere Jezus onderwijst door zijn woord en door zijn geest. En de geest die nu uitgestort is, die nu werkt, simultaan in harten van mensen, tegelijkertijd door heel de wereld heen. En die geest verheerlijkt Christus en doet het licht schijnen op Christus, dat u hem ziet en kent. En hier is uiterlijk formeel onderwijs niet genoeg. Het is niet goed om een lesje uit je hoofd te leren. Het is goed om dat te doen op de catechisaties, op de belijdeniscatechisaties. Maar dan ga je erover nadenken wanneer je het uit je hoofd leert. En het blijft bij je. En later zul je wel een stuk ervan vergeten, maar een stuk onthoud je altijd. En het komt ook zo weer terug en je gaat erover denken wanneer je moet leren. Nou, dat gaat, daarom is dat goed te leren. Maar het is niet genoeg. De Heere moet dat toepassen in het hart. En dat is het werk van de Heilige Geest. Dat u Christus persoonlijk in uw hart kent. De Heilige Geest is de geest der waarheid. En hij leidt zondaren in die waarheid van Christus. Hoe nodig is het om hem als uw leermeester te kennen. En hij wil nog steeds uw leermeester zijn. Hij wil het zijn. Daartoe heeft hij ons geroepen vanmorgen hier, om samen te komen in zijn huis. De Heilige Geest wil u ook onderwijzen. Hij is gewillig en bereid dat te doen. En met de Heer Jezus als uw leermeester komt het goed. En met de Heilige Geest als uw leermeester komt het goed. Het is zo zalig om te buigen en niets te zijn voor hem. Het is zo zalig om niets te zijn voor hem, om voor hem te buigen en te zeggen, Heere, neemt u het over. Ik weet niet eens wat ik allemaal moet leren. Ik snap de helft van dingen niet, hoe ik in het leven moet staan. Maar u kunt mij bij de hand nemen en leiden door dit leven. Jongelui, het is zo geweldig, het is zo heerlijk, het is zo noodzakelijk om de Heer Jezus als je leermeester te hebben. Om je knieën te buigen 's avonds en hem van harte aan te roepen. En te ontdekken voor jezelf hoe heerlijk dat volk is die hem als hun leermeester hebben. En dan ben je gezegend je leven lang. Hij leert, hij leidt, hij zegent, hij onderwijst, hij beschermt je voor valkuilen. Het is zo waarachtig waar. Je verdwaalt niet met de Heer Jezus. Maar zonder hem verdwaal je zeker. Maar nu gaan we verder. We gaan kijken ook naar het leerplan. Het leerplan. Het leerplan van deze leraar, dat is het woord van God. In Gods woord vindt u nou alle lessen terug. En daar raakt u nooit in uitgestudeerd. Dat woord van God is zo schitterend mooi. Het is misschien wel eens moeilijk, maar daarom is het ook, je raakt er nooit in uitgestudeerd. Dat woord van God. Nou, wat zijn de lessen die je daarin vindt in Gods woord? Wat staat in dat leerplan van de Heere? Ja, we zullen verschillende dingen zeggen. Ook niet eens uitputtend. Maar in de eerste plaats, wat leert de Heere u? Ik bedoel niet een tijdsvolgorde of, maar wat wij nu onderscheiden, wat leert de Heere zijn volk? Nou, hij leert de waarde van uw ziel onderkennen. Hij laat je zien dat je een waardevolle ziel hebt. En dat je het gevaar loopt om voor eeuwig je ziel te verliezen. En er zijn mensen die hun ziel verkopen. Ze hebben zich verkocht om kwaad te doen. En ze verliezen hun ziel. En de ziel die je hebt, dat is eeuwig waardevol. Eeuwigheidswaarde van een menselijke ziel. Want dat betekent, je zult niet sterven. Je gaat door, je blijft bestaan. In de eeuwigheid of in buitenste verlorenheid, waar de Heer Jezus voor gewaarschuwd heeft. De poel die daar brandt van vuur en zwavel, wat duisternis is. Buitenste duisternis. Of je ziel is voor eeuwig bij de Heer in het licht. En je ziel, dat ben je zelf. De ziel voor eeuwig gescheiden van het leven. Of voor eeuwig met God in het leven. Zo waardevol ben je. Omdat God je geschapen heeft als een ziel. Een dier is op zich niet waardevol. Die kan weer vervangen worden door een ander dier als ze zich voortplanten. Maar een mens is waardevol. En daarom moet je ziel gered worden. En je ziel moet gevormd worden en doorleefd worden met de Heer Jezus Christus. Nou, dat leert de Heer je. Dat noemen we nu maar het eerste. En dan is het nog iets wat de Heer leert. De Heer leert ook hoe kostbaar tijd is. Tijd is kostbaar. Want je kunt het nooit meer overdoen. Het jaar 2012 kunnen we nooit meer overdoen. En wat we gisteravond deden, die tijd kunnen we niet weer gebruiken. De verlorenen in de hel, die hebben geen tijd meer. En ze smachten ernaar om een half uurtje tijd te hebben. Dan konden ze de Heere aanroepen om genade. Maar die tijd hebben ze niet meer. U en jullie hebben tijd. Tijd om voor uw ziel te zorgen. Maar de tijd is kort. Beseft u hoe waardevol tijd is. U bent nu nog in de tijd der genade. Maar na dit leven bent u op uw eeuwige bestemming. Dan zal er geen verandering meer mogelijk zijn. We zijn nog in het land der levenden. U hebt nog tijd. Om Christus te kennen. En om hem meer te kennen. Dat leert de Heer. Hoe kostbaar tijd is. En wat leert de Heer nog meer? Hij leert u ook een respect te hebben voor het woord van God. Eerbied voor dat woord. Dat wanneer u dat woord oppakt, dan zegt u niet, dat is maar de mening van de apostel Paulus en zo dacht hij erover. Nee, dat is het geopenbaarde, geïnspireerde woord van God. Paulus, gedreven door Gods geest. En geïnspireerd door Gods geest. En geleerd en ontvangen van Christus. Geeft het de uitdrukkelijke wil van God weer voor ons leven. En dat geldt voor Petrus. En dat geldt voor Johannes. En dat geldt voor de psalmen. En heel het woord van God. Dan ziet u de uitdrukkelijke wil van God voor ons leven. En wanneer u zo'n eerbied hebt voor het woord, dan beseft u ook, voelt u ook aan dat u zelf geen inzicht hebt. Dat u zelf vaak niet de weg weet en zoveel dingen niet begrijpt. En daarom gaat u bidden, leer mij uw paden. Leer mij vanuit uw woord, Heere. En dat woord is met gezag. En dat woord, dat moeten we ook bestuderen. Ja, soms is een woord moeilijk. Soms moet je het opzoeken in een woordenboek. Of soms kun je het vergelijken. Maar het woord van God, daar moeten we niet overheen lezen. Lees er niet overheen. Neem wat tijd voor. Neem de kanttekeningen erbij. Of maar onderzoek het. Het is een verrassend boek. Een heilig, heerlijk boek. Om u te onderwijzen, om u troost en licht te geven. Moed. Het is als frisse lucht in een bedompte plaats. En opeens is frisse lucht. U hebt uiting. Uw geest kan zich verheugen in wat God u geeft in zijn woord. Nou, dan is er nog een les die de Heere leert. En dat is uw verloren staat buiten Christus. De Heere leert u uw zonden zien. Dat u dood bent in de zonden en de misdaden van nature. En dat u van natuur onder de toren van God bent. En dat u daarom verzoend moet worden met God. U bent van nature zonder hoop en de mens is zonder troost in deze wereld. De mens heeft geen doel in zijn leven. Hij leeft voor zichzelf. En ook al zou hij 10 miljoen op de bank hebben, dan is hij nog leeg. Dan is nog maar een leeg bestaan geweest. Want de mens heeft geen doel. Ze zeggen wel, het doel is om carrière te maken, om rijk te worden, om aanzien te hebben. Maar het is allemaal lucht. Eer van mensen is lucht. Boston zegt in de kunst van mensen vangen. Daar zegt hij daarin dan dat lucht, dat is eer. Dat is heel moeilijk te grijpen. Het is net als de wind. Probeer de wind maar te pakken. En als je het hebt, is het zo weer weg. Dat is de eer van mensen. Nou, daar jagen mensen een hele leven lang naar. Eer van mensen. Of ze jagen naar het geld. En als ze sterven, kunnen ze niks meenemen. Het geld. Kijk, mens heeft geen doel. En laat de Heer u zien dat u geen doel hebt. Dat u leeg bent. Dat u voor uzelf bent. Geen richting hebt. Dat u voor uzelf leeft, dat u God niet kent, dat is de zonde van de mens, dat hij God negeert en in opstand leeft tegen God. En wanneer die waarheid mij duidelijk wordt, dan kan ik niet meer zo leven. Dan word ik op mijn knieën gebracht voor hem. Dan kan ik het niet meer zo verder gaan. En ik kan het ook nooit meer goed maken. Ik kan het niet. God moet in mijn leven overkomen. God moet in mijn leven binnenkomen. Ik kan niet zomaar naar hem toe gaan en dan heb ik het. Daar komen we zo meteen nog wel op in de preek. Maar het is allemaal genade. En dat leer ik zien. Nou, en daarom is er nog een belangrijke les die de Heilige Geest leert. En dat is ook de noodzaak van Christus. Want wanneer u nou uw zonden en schuld ziet, u verloren staat buiten Christus, als de Heer u dat leert, leert hij u ook dat u Christus nodig hebt. Dat u op hem gericht wordt. Dat hij alleen kan uw schuld met de Heere verzoenen. Door Christus alleen kan ik in gemeenschap met God leven. De Heer Jezus is ook genoeg. Ik heb niemand anders nodig dan hem. En waarheen kan ik anders gaan om verlossing te krijgen? De duivelen zullen me niet helpen. En de engelen kunnen me niet helpen. En andere mensen kunnen me niet helpen. Willen het misschien wel, maar kunnen het niet. En de dieren, dat zijn dieren, daar heb ik niks aan. Wie kan mij helpen? Er is maar één die mij kan verlossen. Christus Jezus, de enige naam. En daar staat hij in zijn woord. Hebt u hem nooit gezien oprijzen vanuit zijn woord, met zijn uitgestrekte armen en met zijn handen waar diepe wonden in zijn, diepe doorboorde wonden in zijn handen. En hij nodigt zondaren tot hem te komen. De grote God gaat nog pleiten met verlorenen die onder een oordeel liggen. En hij gaat pleiten, kom dan maar, kom dan maar. En die ter dood veroordelen, die draaien nog de nek om naar hun eigen behoud. Zo dwaas zijn wij, dat we een ieder op onze eigen weg wandelen. Ach, laten we toch zien de Heer Jezus als de enige betaling. En dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Maar dan kan de zondaar ook aarzelen, niet waar? En vraagt of er genade is voor iemand die zo schuldig is als ik. En hij voelt zich onwaardig en hij is schuchter. En hij durft nauwelijks de Heer Jezus aan te roepen. Roept hem aan. Met heel uw hart. Ja, maar u zegt, hoe zou de Heer naar mij ooit omzien? Ik heb hem zo lang laten zitten. Zou de Heer nu nog naar mij omgang willen hebben? Maar de Heer zegt, kom dan en laat ons samen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Jesaja 1, vers 18. En de Geest getuigt mee in onze harten dat Christus het is. En de zondaar komt bevend en werpt zich in de armen van Gods genade. En hij wordt ontvangen zonder enig verwijt. Hij wordt een erfgenaam met Christus. En op deze wijze leert u hem persoonlijk kennen. Zo leert de Heer dat, en daar is meer over te zeggen. Dat doen we zo meteen nog iets meer hierover. Maar u ziet Christus, dat leert de Heer u kennen. Hij is u dierbaar, u dan die gelooft, is hij dierbaar. 1 Petrus 2 vers 7. En in die weg wordt de Heer voor u Heer, zaligmaker, koning, profeet, priester, uw leven, uw hoop, uw liefde, uw alles. En is nog een les die we noemen willen in dat leerplan. U leert heiliging waarderen. Daar jaagt u naar. Wat is dat heiliging? Dat uw leven veranderd wordt. Dat het daadwerkelijk doen van zonden vermindert. En dat het daadwerkelijk doen wat de Heere wil dat u zult doen, bevorderd wordt. En dat u in uw houding, in uw uitstraling, het beeld van Christus gaat laten zien. Daar verlangt u naar. Dat is het doel. Zo wordt Christus verheerlijkt. En zo leert u dan in die weg ootmoed, nederigheid. U ziet uzelf als de minste. En zo komt er in uw leven bewogenheid en zorg voor anderen. En dan komt er een toewijding aan de Heer en aan zijn wil. En dat is een wandel in overeenstemming met zijn wetten. U luistert naar zijn wetten en om uw woord wil, Heere, zal ik dit doen, omdat u dat van mij vraagt. En zo gaat de schoonheid van Christus schitteren over een mensenleven. En dat is het rijkste wat er is. Christus verandert mensen. En dat is de validation. De validatie, hoe zeg je dat? Dat is dan de, hoe klaarblijkelijk Christus mensen verandert. Dat daar blijkt klaarblijkelijk uit dat hij echt is. Want niets of niemand doet dat. Dat doet Christus alleen. En zo werkt de Heer Jezus om harten te veranderen. En hebt u een verlangen naar om te leven na zijn wil. Nou, dan willen we ook nog nadenken over de leerling. Onze laatste gedachte, de leerling. Want Jan, u denkt, hoe kan ik ingeschreven worden op zijn school? Nou, die school is niet ver bij u vandaan. Daar hoeft u geen dagen voor te reizen. De school is bij u, vlak naast u. Zijn woord is dicht bij u. Romeinen 10 vers 8, nabij u is het woord, in uw mond, in uw hart. Dit is het woord des geloofs, dat wij prediken. Om leerling te zijn van de Heer Jezus Christus. Dat is het rijkste wat er is, leerling te zijn. En als u nou een leerling van de Heer Jezus geworden bent, dan kunt u ook in uw leven nagaan dat u een leerling van hem geworden bent. Dan kunt u nagaan wanneer u zelf dan de vraag stelt, wat betekent zijn woord dan voor mij? Heb ik zijn woord lief? Neem ik daar tijd voor? Bestudeer ik dat woord? Onderzoek ik het wel? Is dat woord dierbaar voor mij? Kijk, een leerling gaat met eerbied om met het woord van God. En hebt u al de waarde van uw ziel leren kennen? Weeg dat op u, de waarde van uw nimmer stervende ziel, uw eeuwige ziel. Er zijn mensen, vele mensen zorgen meer voor hun katten en hun honden dan voor hun eigen ziel. Hebt u de waarde leren kennen van de tijd? Bent u een leerling geworden van Christus, dat u de tijd gaat waarderen, dat u de tijd gaat uitkopen, dat u de tijd wilt gebruiken om meer van hem te weten te komen en dat u niet uw tijd meer wil verdoen met verbeuzelingen? En hoe ziet u uzelf? Bent u een leerling geworden dat u uzelf ziet als zondaar? In mij, in mijn vlees, daar woont geen goed. Hebt u leren walgen of van uzelf vanwege uw ongerechtigheid? Dan hebt u geen tijd meer om over anderen na te denken. Hebt u uw handen vol in uzelf? En hebt u geleerd die les over de gehoorzaamheid en de genoegzaamheid van Christus, dat u hem nodig hebt? Is hij uw harts verlangen geworden? Is hij uw zaligheid geworden? En heiliging. Ja, is dat nou ook op uw leven geschreven? Dat u ook een heilig leven wilt hebben. Dat u hem wilt kennen, liefhebben. Dat betekent niet maar beter worden. Als je beter gaat worden, dan ben ik het weer. Nee, dat hij verheerlijkt wordt in mijn leven. Dat ik leer te handelen en wandelen naar zijn wil. En mijn leven lang zal het niet meer zijn dan een klein beginsel geldt voor de allervroomste. Dus het gaat niet om dat ik wat word en ik wat beter word. Maar het gaat om dat hij wat wordt in mijn leven. Omdat hij het waard is. Als hij me gekocht en betaald heeft, dan jaagt u en hunkert u naar. En misschien zegt u van, ach, ik heb alleen maar onvoldoendes. Onvoldoendes. Ik ben gezakt op deze school. Ja, ik ben een leerling, maar ik ben gezakt voor alles. Kijk, dat is nou het geheim van deze school. Als u een leerling geworden bent op de school der genade, weet u wat uw cijfers zijn? Onvoldoendes. Weet u wat het is? Het is niet eens een 1, het is een 0. In mijn leven en in uw leven een 0. We zijn gezakt. Kinderen Gods, we zijn gezakt. Maar nu is dit geheim van die leerlingen. Toch slagen ze met tienen, omdat uw vrucht is uit Christus gevonden. Omdat u op die school als een leerling leert u te schuilen achter Christus en zijn volkomen werk. En zo komt u aan de tafel als een 0 in uzelf. En u ziet op het volkomen werk van die borg, die Christus. Daarom kan het. Nou, waar bent u nou mee bezig? Bent u nou bezig met uw eigen gerechtigheid? Want het luistert hier nauw hoor. We moeten onszelf onderzoeken. Want er zijn ook mensen die zijn een leerling, maar die zijn een leerling op hun eigen school. Op hun eigen zogenaamde geestelijke school. En op die school, dat doen ze aan zelfverbetering. En op die school, dat doen ze aan introspectie. Moeilijk woord, dat betekent je gaat naar jezelf kijken. Ja, ik ben al aardig wat goed beter geworden. En ik heb wat vooruitgang gemaakt. En ik ben veel netter dan vroeger. En de wilde haren zijn er ook zo langzamerhand vanaf. Ja, het gaat wel goed met me. Maar weet u welke school u bent? Op de school van eigen gerechtigheid. Want u wilt iets zijn voor God en voor de mensen door uw eigen gerechtigheid. En dat gebeurt in kerken, want de fariseeën zijn helaas niet uitgestorven. En dan vluchten mensen niet tot Christus, maar tot godsdienstige plichten om wat te zijn en wat te lijken voor de mensen. Maar nou kunt u alles doen om wat gezien te worden door de mensen. En u kunt uzelf terugtrekken van mensen en als een kluizenaar gaan leven. En u kunt op uw knieën gaan bidden de hele dag lang en dat u eelt op uw knieën krijgt. En u kunt vasten zolang u wilt totdat u fel over been bent. Maar als u niet op de school van Christus bent, zal het u niet baten. Want de Heer Jezus heeft gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij. En als u niet uw eigen gerechtigheid voor God wil bouwen, want u weet dat dit een heilloze weg is. En u ziet dat u op zijn school moet komen. Dat u een leerling moet worden. En dat u daarna verlangt, maar voor uw eigen besef bent u het niet. En u wilt het zo graag zijn. En u kunt er niet komen. Hoe kom ik daar als leerling op die school van Christus? Daar gaat het toch om. Hoe moet dat dan? Want God moet mij toch bekeren. Hij moet mij toch in die school toch opnemen. Hij maakt toch mensen tot zijn discipelen. En een onbekeerd mens is inderdaad dood in zonden en misdaden. En hij kan niet uit die put omhoog klimmen. En wanneer Christus u roept om een discipel te zijn, dan hebt u ook niet in uzelf de kracht om maar tot hem te gaan, om hem dan maar te omhelzen. En nou heb ik het. Ik kan, mijn zakdoek kan ik pakken, maar ik kan niet de Heere Jezus zo pakken. Ik kan hem niet zomaar aannemen en omhelzen. Daar moet ik macht toe ontvangen, zegt Johannes 1. U kunt uzelf geen leerling van Christus maken. Een mens wordt getrokken door de machtige hand van God. En daarom, kind van God, wil het nooit vergeten dat het God was die in uw leven begonnen is. Het was God die u trok. Vergeet het niet. Vergeet nooit waar u vandaan komt uit de goot. En zie nooit neer op die mensen die in Rotterdam in de goot liggen. Want ik had daar kunnen liggen en u ook. Het is genade dat God u trok met koorden van liefde. Zult u nooit vergeten waar u vandaan kwam uit nergenshuizen. Het is genade. Maar u dan die nog onbekeerd bent en u ziet dat u Christus nodig hebt en hij lijkt zo ver en het is zo ongrijpbaar en het moet, maar ik kan het niet. Wat moet ik nu? Nou, het is heel goed om te beseffen dat de zaligheid zijn werk is van begin tot het einde. Gods geest bewerkt het zaligmakend geloof. Het is zijn gave. En nu wordt Christus aangeboden aan zondaren. Maar een mens ziet van nature niets in Christus. Hij is onwillig. Hij heeft de oude natuur in zich. En van nature is dan dat hart gesloten voor Christus. Maar besef wel goed dat uw onmacht onwil is. Uw onmacht, dat is niet een lot. Dat is schuld. Onmacht is schuld. Laten we dat en daar nou maar eens mee beginnen. Dat als schuld te blijven. Ja, u komt helemaal vast te zitten, dat klopt. Maar dat moet ook. Uw onmacht is schuld, het is onwil. Zo diep zijn wij van God afgevallen. Eens konden we het in Adam, nu niet meer, zo diep gevallen. En laten we dan maar zeggen, Heere, ik heb tegen u gezondigd. Mijn onmacht en mijn onwil, dat is mijn schuld. Laten we dat nou maar eens gaan belijden in de week van voorbereiding op het heilig avondmaal. Maar er is dan nog iets. U bent toch geen steen. En u bent ook geen blok hout. U bent een mens. En u leeft. En u bent niet vastgebonden aan uw huizen, zegt Thomas Boston, met kettingen. U kunt zondags naar Gods huis komen. Trouw opkomen, trouw opkomen, gemeente. Niet uw plaats leeg laten. Daarmee bedroeft u de Heilige Geest. Daarmee veracht u ook het woord van God, wat we gelezen hebben uit het formulier. Wanneer we niet trouw opkomen met de gemeente, dan veracht u het woord van God. En dan moet u dat straks aan God moeten uitleggen. Maar u bent niet met een ketting vastgebonden aan uw huis. U kunt komen. En uw handen zijn niet verlamd. U kunt uw handen samen doen. En u bent niet doof, stom. U kunt luisteren naar het evangelie. Luister ernaar. En u kunt spreken tot God en roepen tot God. U kunt ook tijd maken. U bent toch baas van uw eigen tijd? Of bent u dan niet meer? Tijd maken om de Heere te zoeken in het verborgene. En u kunt uzelf onderzoeken en wanneer het blijkt dat u geen genade hebt, dan kunt u hem toch vragen om licht en genade in uw leven. En u bent toch niet blind? U kunt toch het woord nemen en lezen en herlezen? En hij belooft hen die zoeken dat ze zullen vinden. Maar besef wel dat het genade is en niet maar een recht wat wij hebben, want wij hebben geen rechten. Het is genade, enkel genade. Wanneer God overkomt in uw leven. En daarom lezen we ook in Handelingen 8, vers 22. Bid God of misschien u deze overlegging uw harten vergeven wierd. Of misschien u deze overlegging vergeven zou worden. En denk aan Joël 2, vers 14. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben dat de Heere terugkomt en een zegen achterlaat. Denk maar aan Johannes 6, vers 44. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Het is vrije genade. En geen recht. Beleid dan maar uw onmacht als schuld. En gebruik de middelen. En schep nu moed uit die barmhartige God. En ga maar naast die verlamde man liggen aan het water van Bethesda. En ga dan maar naast Bartimeus zitten. En ga dan maar roepen, gij zonen Davids, ontferm u over mij. En als mensen om u heen staan zeggen, hou je mond. En wanneer het in je hart klinkt, hou je mond. Dan ga je maar nog harder roepen. Want die God die u aanroept is wel barmhartig en genadig. En ga dan mee met Lydia onder het woord. En vraag, Heere, open mijn hart voor uw woord. En ga maar naast die melaatse knielen, indien gij wilt. Gij kunt mij reinigen. Bid de Heere om genade in uw leven. Want hij is nog steeds de levende hoge priester die medelijden heeft met arme zondaren. Amen. We zingen 25, het vierde vers. Thank you. samen bidden en danken. Heilige Heere, machtige God, dank u dat u de levende God bent. Dat u overkomt in mensen harten. Dat u genade verheerlijkt in zondaars levens. En dat u de oren wonderen doet op wonderen horen. Heere, wilt u uw macht heerlijk tonen in ons midden. Wil ons overtuigen van uw woord en waarheid. En ons overtuigen van wie wij zijn in onszelf. En onze ogen openen voor de drie enige God. En geef dat wij aan uw genade troon verbonden mogen zijn. En dat we niet onszelf zullen bezien als een steen of een stuk hout. Maar dat we met wat u ons gegeven hebt, die middelen zullen gebruiken. Heere God, laat ons zien de waarde van onze ziel. En de waarde van de tijd. En de waarde van uw woord. En de waarde van uw Heere Jezus als volkomen zaligmaker. Heere, wil dit woord nog toepassen in onze harten. En gedenk ons deze dag verder, zegent u de zondagschool vanmiddag. En wil ons vanavond hier samenbrengen. Ach Heere, doe ons trouw zijn in het opkomen onder uw woord. Dat we u niet zouden bedroeven om onnodig onze plaats leeg te laten. Trouwe Heere, zegen ons uit genade. Amen. Zingen we 26, het tweede vers. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en ik geef u vrede. Amen.